Welkom bij Radio Maria. De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door de Young Kids.
Herinnert u zich, beste luisteraars, dat we vorige uitzending met de heilige Franciscus van Sales de weg zijn ingeslagen van wat hij noemt het devote leven. De vertaling van zijn boek, die De Boog uitgaf in 2010, werd door pater Willem Span, oblaat van Sint Franciscus van Sales, bewerkt in een bundeltje brieven, uitgegeven in 2015 in Tilburg, onder de titel Op weg naar een evenwichtig leven volgens de opvattingen van Sint Franciscus van Sales. Het is deze bewerking door pater Span die ik voor deze uitzendingen koos, omdat zij het devote leven volgens mij aantrekkelijk maakt voor mannen en vrouwen die zich niet thuis voelen in de manier waarop het doorgaans verwoord wordt. Met zijn eenvoudige, luchtige en begrijpelijke taal, bondige en geactualiseerde vormgeving, lijkt deze bewerking mij werkelijk een inleiding, zoals Franciscus van Sales zelf zijn boek noemde. Inleiding op het devote leven. Doch een inleiding met diepgang. Wie in de bewerking van pater Span smaak vindt, kan later of tegelijk de vertaling van het oorspronkelijke boek lezen van uitgeverij De Boog. Aan u de keuze, beste luisteraars, naar bestwil en vermogen. Omdat Franciscus van Sales de persoonlijke naam van zijn lezers en lezeressen niet kent, spreekt hij hen aan met Philothea. Dat wil zeggen, de God liefhebbende of de op God verliefde ziel. Pater Span zal elk hoofdstukje dan ook met Beste Philothea beginnen. Waarover gaat het zevende briefje? De heilige Franciscus van Sales maakt duidelijk hoe je contact kan leggen met God en hoe je het kan verdiepen. En dat gebeurt door een of andere vorm van gebed. Beste Philothea, het zal je bekend zijn dat er nogal wat manieren bestaan om je op geestelijke zaken te concentreren. En het lijkt wel of er steeds nieuwe methodes bijkomen. Je kunt putten uit allerlei geestelijke tradities, die van dichtbij komen of van heel ver worden gehaald. Ik laat graag de keuze over aan je eigen geaardheid en inspiratie. Toch heeft het zin, hier over twee hoofdstukjes verdeeld, enkele algemene tips te geven, die je van nut kunnen zijn om je eigen weg te vinden. Ik ga er daarbij vanuit dat je iets wil horen over wat de gewone meditatie wordt genoemd, in tegenstelling tot hogere en meer passieve vormen van contact met God. Het lijkt me normaal, wanneer je contact met God zoekt, dat je hem op de een of andere manier voor de geest roept. In het kerkelijke getijdengebed of brevier krijgt dat de vorm van een vraag om hulp bij het gebed. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Maar wanneer je wat thuis bent of thuis raakt in de psalmen, zul je zeker teksten bij de vleet ontdekken. Als je tenminste teksten nodig hebt. Want ook een zonsopgang of het merel in de tuin kan je inspiratie geven. Is het contact met God eenmaal gelegd? Dan wil je het misschien ook nog ergens over hebben. Dat kan dan een goede gedachte zijn, die door je hoofd speelt, of iets wat je pas gelezen of gehoord hebt. Het kan een Bijbels tafereel zijn dat je nader wilt overdenken. Gewoonlijk dient zich wel iets aan. Het is zelfs een heel goede mogelijkheid je alleen maar de komende dag voor te stellen en vast even te denken aan het werk en de mensen waarmee je straks wordt geconfronteerd. Je mag daarbij gerust heel concreet zijn, al kun je natuurlijk behoorlijk afdwalen. Maar dan roep je je geest gewoon weer bij de zaak. Dit vorig puntje had vooral te maken met je voorstellingsvermogen of je inleving in het thema van je meditatie. Nu zal ook je verstand aan het werk moeten. Niet om ergens een studie van te maken, maar om, hopelijk met genoegen, plezier en vrucht, een belangrijk gegeven wat uit te diepen. Wees als een bij, die op één bloem blijft zitten, zolang ze daar honing vindt. Maar vlieg in alle rust naar een volgende, wanneer de eerste niets meer te bieden heeft. goede dag beginnen. Daarover gaat het achtste briefje. Maar ook over de waarde van je gevoelens in het gebed. De waarde van een dankbaar hart tegenover God. En het belang om de geur van je gebed doorheen de dag te bewaren. Beste Philothea, we gaan zoals gezegd nog even verder met het bespreken van het mediteren. Een mens zit zo in elkaar dat voorstellingen en gedachten ook gevoelens oproepen. En dat zal in de meditatie eveneens gebeuren. Het is van belang dat je daar niet van schrikt. Je moet er juist enige moeite voor doen om ook je emoties mee te laten spelen. En ook uit te spreken tegen God, Jezus, je engel of een of andere heilige. Want juist zulke emoties zetten je het krachtigst tot daden aan. En om die daden is het eigenlijk te doen. Straks stap je immers weer die andere pool van je dagelijks leven binnen. De mensenwereld om je heen, met al haar uitdagingen, problemen en mogelijkheden tot verbetering. Laat het goed tot je doordringen. Niet alleen tot je verstand, maar vooral tot je hart, dat er nog veel werk aan de winkel is. Wanneer je een bekend iemand tegenkomt, zul je hem of haar hartelijk groeten. Het zou wat lomp zijn als je dan later zonder een woord weg zou lopen. Hetzelfde geldt voor het contact met God. In het geval van de meditatie besluit je daarom de besproken oefening niet zonder je nog even uitdrukkelijk tot God te keren. Bedank hem voor wat er in je is gebeurd. Bied het hem aan en vraag er zijn zegen over. Je hebt dan misschien nog tijd en inspiratie genoeg om Gods zegen ook te vragen over allerlei actuele intenties. Gebruik daarbij gerust, ik zei het al een keer, de bekende en inhoudrijke christelijke formulegebeden, als het Onze Vader en het Wees gegroet. Je zult je herinneren dat ik al iets heb gezegd over de zogenaamde geestelijke ruiker. Wel, probeer de sfeer van je meditatie een beetje bij je te houden, zoals de geur van een bloem in je knoopsgat. Wees zuinig op de zegen die je hebt gekregen. Zo zuinig, alsof je in je hart een kostbare vaas met geparfumeerde olie draagt, die je niet graag wil laten stuk vallen. Nee, zo'n vaas breng je heel voorzichtig mee naar huis. Je zorgt dat je niet struikelt en je wil geen druppel over de rand laten weglopen. Zo rustig en evenwichtig moet je van je gebed teruggaan naar je werk en naar de mensen in je omgeving. Nu dit allemaal is gezegd, moet me nog iets belangrijks van het hart. Het is heel goed mogelijk dat je aan alle beschreven punten helemaal niet of niet in deze volgorde toekomt. Ik zou zeggen, geef God en jezelf dan alle kans en laat je niet door een methode weerhouden om in te gaan op het waaien van de geest. Het is en blijft wel van belang weer met allebei je benen op de grond terug te komen. Ik bedoel, ga niet de dag in zonder een duidelijk besluit voor de uren die volgen. Al kwam je daar in het vuur van je gebed niet aan toe, zo'n besluit is van belang om het evenwicht tussen bidden en werken, tussen God en medemens in stand te houden. Het negende briefje moedigt je aan mensen, dingen en toestanden uit de dag die gaat komen met God te bespreken en al wat daarbij in je omgaat te betrekken. God en heel de hemel staan tot jouw beschikking om je daarbij te helpen. Vergeet die hulp dan ook niet te vragen. Beste Philothea, de twee vorige briefjes hebben je misschien geholpen om je dag te beginnen met een kortere of langere bezinning. Dit zal niet altijd op dit moment van de dag kunnen gebeuren. Je bent dan ook vrij om er een andere, jouw beter liggende tijd voor te kiezen. Hoe dan ook, er is voor de momenten kort na het opstaan nog een andere, minder veel eisende oefening die we kortweg het morgengebed noemen. Ik wil je met nadruk vragen dat gebed nooit na te laten. Het bereidt je namelijk op de best mogelijke manier voor op alles wat die dag je gaat brengen. Je zou je morgengebed kunnen beginnen met, bijvoorbeeld op je knieën, op een daarvoor bestemde bidplaats, God te bedanken dat je er nog bent. Dat er weer een dag met zonlicht, met mensen en zoveel ander moois om je heen is aangebroken. Dan kun je proberen je alvast een voorstelling te maken van wat je vandaag allemaal gaat doen en meemaken. Wees daarbij gerust heel concreet. In mijn boek heb ik het ongeveer zo gezegd. Als je bijvoorbeeld weet dat je vandaag te maken zult hebben met een man die zich slecht kan beheersen en vlug woedend wordt, moet je eerste zorg zijn hem niet tegen je in het harnas te jagen. Bedenk eens een hartelijk woord dat zijn slechte humeur voor is. Of zorg dat je in gezelschap bent van iemand anders die hij beter kan uitstaan. Wil je die dag een zieke bezoeken? Denk dan tevoren na over het goede moment en over de woorden en daden waarmee je de zieke een plezier kunt doen. Doordring je van het besef dat je uit eigen kracht al die mooie voornemens niet kunt volbrengen. Dat je jezelf wel eens heel belabberd zou kunnen gedragen als je niet werd gesteund. Neem als het ware je hart in beide handen en ga ermee naar hem, van wie je alle hulp mag verwachten. Spreek je vertrouwen uit op die hulp en je verlangen ernaar met intensiteit. En aarzel niet om ook een beroep te doen op Maria, je beschermengel en Gods lieve heiligen, die heel goed weten waar je het over hebt. Je zult de zegen van deze momenten nog lang voelen. Draag dit als kostbaar goud met je mee. Zeker als er ook nog een morgenmeditatie mee verbonden is geweest. Weet je nog, die geestelijke ruiker? Belangrijk voor je geestelijk evenwicht is doorheen de dag telkens Gods hand te grijpen, in wel en wee, met of zonder woorden. Als je Gods tegenwoordigheid maar in gedachten hebt. Dat, beste luisteraars, is het tiendebriefje. Beste Philothea, ik liet je in het vorige briefje alleen met die geestelijke ruiker met dat goud in je handen. De bedoeling was daarmee een hele lange dag van allerlei activiteiten te vergulden. Vanzelfsprekend kijk je er 's avonds nog even op terug, om te zien wat ervan is overgebleven. Het hoeft je niet veel tijd te kosten, maar laat je deze kostbare momenten niet afnemen. Zoals je 's morgens de ramen openzet voor Gods zon, zo moet je ze 's avonds behoedzaam weer sluiten om niets verloren te laten gaan. Maar je weet net zo goed als ik dat juist die hele dag van activiteiten tussen de kortere of langere oefeningen in de morgen en het avondgebed ons danig in de weg kan zitten. Hoe ver kunnen we innerlijk afdwalen van de goede gevoelens die we met Gods hulp in onszelf hebben opgewekt? Daartegen bestaat echt maar één geneesmiddel, dat dan ook het allerbelangrijkste is voor je evenwicht als mens van God en mens in de wereld. De geestelijke inkeer. Zo vaak je kunt, moet je overdag je geest terugroepen in Gods aanwezigheid. Daar hebben we het al even over gehad, met het beeld van het kind dat Gods hand vasthoudt. Eén geneesmiddel, zei ik daarnet. Nu zul je je misschien afvragen of het echt aankomt op zo'n privébezigheid als goede gedachten, schietgebeden, en wat er nog meer te bedenken valt aan devotieuitingen. Elke tijd trouwens vindt er weer andere. Ik durf volmondig te zeggen, ja. Natuurlijk ligt er een grote waarde in het meevieren van de Eucharistie. In allerlei vormen van gezamenlijk gebed. In een al dan niet persoonlijke oefening van bekering. In een hartelijk en vertrouwvol contact met bepaalde heiligen. Maar de grond waarin al deze schatten als kostbaar goud moeten worden geborgen en gekoesterd, is steeds je eigen hart. Ik wil daarom de bespreking van het contact met God afsluiten met wat ik geschreven heb over de inspraken van God. Ik maak daarvoor gebruik van een Bijbelboek dat me onnoemelijk dierbaar is. Ik maakte er als jonge student kennis mee. Het gaat over het Hooglied. Wat de geliefde in dat boek noemt, kloppen op de deur, spreken tot het hart van zijn meisje, haar uit de slaap wekken, haar roepen en vragen om mee te komen, haar laten proeven van honing en appels, en haar bloemen uit zijn tuin laten plukken, en luisteren naar haar lieve stem, dat is precies wat God onophoudelijk doet met ons. Nu maakte dat meisje in het Hooglied een grote fout. Ze deed de deur van haar huis niet open. Ze stuurde de minnaar met een kluitje in het riet weg. Die werd daar kwaad om en liet haar aan haar lot over. Het is dus belangrijk ervoor te zorgen dat zoiets ons niet overkomt. Onthoud het dus. Bewaar het geheim van het evenwicht tussen Gods aandringen en je persoonlijk ingaan daarop. Het is een levenslang spel van zoeken en vinden. Van echte liefde dus. Maar leven is niet alleen bidden. Er moet gewerkt worden en er is tijd voor ontspanning. Breng ze in evenwicht met je levenssituatie, je mogelijkheden en beperkingen en je leefomgeving. Dat legt het 11e briefje ons uit. Beste Philothea, na het voorgaande weet je wel genoeg over mijn gedachten over het gebed. Nu zul je zeker niet de meeste tijd van de dag aan bidden kunnen of willen besteden. Er zal gewerkt moeten worden. Je hebt veel contacten met mensen te onderhouden. En sommige daarvan kunnen wel eens minder prettig verlopen dan je had gehoopt. Er zal ook tijd, en misschien zelfs veel tijd, zijn voor ontspanning en om te genieten van de goede dingen van het leven. De grondregel die ik hiervoor wil geven en die ik straks zal uitwerken voor een aantal belangrijke gevallen, is altijd weer: zorg voor een goed evenwicht. Breng je gedrag in balans met je omstandigheden, je mogelijkheden en je beperkingen. Dus ga uit van jezelf zoals je nu eenmaal geboren en getogen bent. Houd bovendien, en ik denk dat dit net zo belangrijk is, rekening met de aard en de hebbelijkheden van de mensen met wie je dagelijks te maken hebt. God kan onmogelijk van je verlangen dat je vervreemdt van je leefomgeving, om een of andere deugd na te streven. Aan deze grondregel, die je beschermen zal tegen ongepast en weinig gezond gedrag, heb ik in het boek bladzijden besteed, waaruit nu een korte bloemlezing volgt. Je zult het er als moderne mens meestal grondig mee eens zijn. Even hinderlijk als muziek op de verkeerde plek en het verkeerde moment, zijn overdreven bewijzen van edelmoedigheid, sterkte en vroomheid. Wanneer en waar niemand die horen wil. Een zacht, matig, eerlijk en bescheiden mens daarentegen kan werken als het zout in de pap van de alledaagse tredmolen. Waarom zou je niet gewoon goed doen wat past bij jouw staat en beroep? In plaats van altijd weer te zoeken naar nieuwe en buitengewone dingen. Zullen die je brengen wat je in de gewone dagelijkse beschikbaarheid niet vindt? En als je vrij bent in het kiezen van goed doen, bedenk dan dat niet altijd het meest opvallende de meeste zoden aan de dijk zet. Je geld kan een arme er een poosje bovenop helpen. Maar op de duur heeft hij meer aan je oprechte belangstelling en je eerlijke pogingen om hem echt als naaste te ontmoeten. Het lijkt me wel een logische manier van doen, wanneer iemand zijn best doet om bepaalde fouten en karakterzwakheden te verbeteren, door zich juist toe te leggen op het tegendeel. Mag ik mezelf als voorbeeld nemen? Lichtgeraakt en vurig van aard als ik ben, heeft het me in mijn jonge jaren heel wat gekost om te leren incasseren. En je denkt toch zeker niet dat een mens beter is dan een ander, omdat hem wel eens een buitengewone ervaring of mystieke toestand overkomt. Je kunt zulke dingen zien als een extraatje dat God sommige mensen gunt. Maar het heeft geen zin om daarvoor af te wijken van het normale pad, van wat ik maar de kleine deugden zal noemen. Ik heb er al een paar van genoemd, zoals zachtmoedigheid, matigheid, eerlijkheid en gist in het deeg zijn van de alledaagse tredmolen. De meeste van de volgende briefjes zullen er nog dieper op ingaan. we zijn aangekomen bij het 12e briefje, beste luisteraars. En dat laat ons met concrete voorbeelden zien dat geduld als balsem is op de pijnlijke en ergernisgevende ongelukjes in het dagelijks leven. Franciscus van Sales noemt geduld de eerste van de drie, jawel, kleine deugden. Beste Philothea, zoals ik al aankondigde, gaan we ons een poos bezighouden met de zogenaamde kleine deugden. Je staat er misschien van te kijken dat ik begin met het geduld. Toch is er bijna niets zo met ons menselijk leven verweven als dingen die ons op allerlei manieren pijn doen en ergeren. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeggen we. En er zijn verdraaid veel van die verraderlijke hoekjes op onze weg. Het vreemde is dat wij in onze bereidheid om dit gegeven te accepteren nogal selectief te werk gaan. Iemand wil het best razend druk hebben en toch elk moment van zijn werk worden afgehouden, als het maar gebeurt door belangrijke mensen en voor spectaculaire taken. Maar wee, als hij gestoord wordt door iemand met een eigenlijk onbenullige vraag, daar valt namelijk geen eer aan te behalen. Omgekeerd is het niet zo moeilijk je schouders op te halen als kritiek van een kant komt die bij voorbaat geen verstand van zaken heeft. De goede verstaander zal jou immers wel gelijk geven. Maar wee, als het juist de goed ingelichte of de gevierde mensen zijn die jou afvallen, dan kost het wel een beetje meer geduld en zelfbeheersing om niet direct uit te vallen. Misschien zelfs woest uit te vallen. Ook komt het nogal eens voor dat mensen bereid zijn een deel van hun tegenslag te dragen, maar dat ze liever af zijn van de lastige financiële of sociale gevolgen ervan. Als medicijn tegen al deze vormen van zelf je portie leed uitzoeken, zou ik je de volgende stelregel willen geven. Probeer op elk moment uit Gods hand aan te nemen wat hij je ook maar laat overkomen, waar dan ook en op welke manier hij maar wil. Dit betekent natuurlijk niet dat je jezelf nooit tegen iets mag wapenen. Je bent het zelfs aan jezelf en aan je goede naam verplicht. In onze tijd zouden wij het anders hebben gezegd. Maar ook toen gold zoiets als het grapje: vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot. Zo is ook zelfverdediging, als je vals ergens van wordt beschuldigd, niet meer dan een uiting van zelfrespect. Maar datzelfde respect verbiedt je ook mateloos gezeur en geklaag, waardoor je de mensen van je afstoot. En als je echt geduldig bent, dan zoek je ook niet door anderen beklaagd te worden. Het slachtofferspelen is een vorm van geraffineerde eigendunk. Je meent ermee te winnen, maar met deugd, laat staan met heldhaftige deugd, heeft die komedie niets uit te staan. Verstandige mensen, om nog maar niet te spreken van God, kijken daar moeiteloos doorheen. Je hebt dus eigenlijk alleen verloren. In dit nogal menselijk verhaal kwam God toch een paar keer om het hoekje kijken. En u wilde hem toch opnemen in de balans van je leven? Wil je iets winnen? En wil je hem winnen? Ga er dan met veel geduld en volharding tegenaan. Je lijkt een beeldje op een vrouw in baresnood, die dapper alles doorstaat, omdat ze op die ene zekerheid gericht is. Wat geboren wordt, is die moeite ten volle waard. Bescheidenheid is volgens Franciscus van Sales de tweede kleine deugd. En ook hier, concrete voorbeelden voor mannen en vrouwen in de wereld. Daarover gaat het 13e briefje. Beste Philothea, als eerste kleine deugd heb ik je in het vorige stukje laten kennismaken met het geduld. Wat nu volgt presenteer ik je maar onder de vlag van de eenvoud en de bescheidenheid. Hoewel je in de oorspronkelijke tekst en de vertalingen ervan zult lezen over nederig zijn en zelfs over houden van je eigen armzaligheid. Maar ik denk dat jij als moderne mens daar moeite mee hebt. Vandaar dat ik je niet zal vermoeien met lange uiteenzettingen. Liever neem ik je mee naar de binnentuin van de eerste zusters van de visitatie in Annecy, waar ik vanuit een andere gezichtshoek dezelfde dingen heb proberen te zeggen. Luister met de zusters mee. Ik wil mijn gedachten met drie voorbeelden verduidelijken. Allereerst moet je er eens over nadenken wanneer we een kledingstuk eenvoudig noemen. Dat is wanneer het geen overbodige fritseltjes en franjes heeft. Die zijn meestal bedoeld om, meer dan betamelijk is, de aandacht op jezelf te richten. Ben je de moeite waard, dan val je alleen daardoor al genoeg in het oog. Wees gewoon eerlijk jezelf. Vertoon je zoals je je voelt. Pure natuur heet dat in goed Nederlands. Ik kan niet genoeg benadrukken dat je nooit een rol moet spelen, maar rechtuit dat moet doen waartoe je je geroepen voelt, zonder verdere plichtplegingen. Als je niet wordt als kinderen, zei de Heer, en dat geldt na al die eeuwen nog steeds. Verder zou ik je willen uitnodigen goed te kijken naar het bekende tafereel van Martha en Maria, bij wie Jezus eens op bezoek ging. Op het eerste oog voldoen ze allebei keurig aan het ideaalbeeld. Wees wie je bent. Gelukkig valt dat verschillend uit, want mensen zijn nu eenmaal niet hetzelfde. Maar de fout van Martha is dat ze gaat vergelijken. Ze stoort zich aan de manier waarop Maria de gastvrijheid vormgeeft. En ze weet bijna zeker dat ook Jezus zich daaraan wel storen zal. Ze wordt dan ook berispt. Niet om de vele dingen waarvoor ze zich uitslooft. Zo zit ze in elkaar. En die vele dingen zijn ook nodig. Maar omdat ze niet kan inzien dat Maria zich net zo goed helemaal geeft en dat haar manier ook prima is, zelfs de best mogelijke manier. Ten slotte zullen we samen nog even luisteren naar die andere Maria, de meest begenadigde mens op aarde. Ze had alle reden hoog over zichzelf te denken, maar ze wist waar haar waarde vandaan kwam. Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Dat hele Magnificat, lees het maar eens door, is één lofprijzing. De aandacht wordt verplaatst naar de grote maker. In geen moment vergelijkt zij zichzelf met een ander mens. Tenzij om te zeggen dat hij aan alle kleine mensen goed doet, zoals hij ook haar uit haar geringheid heeft opgetild. Van groot nut voor jullie moderne levensgevoel, waarin zich klein voelen niet meer schijnt te passen, is volgens mij overigens het volgende Jiddische verhaal. Een leerling vraagt aan zijn rabbi: hoe komt het toch dat vroeger mensen God van aangezicht tot aangezicht konden zien en nu niet meer? De rabbi antwoordde: omdat nu niemand meer zo diep kan bukken. En wat is dan het derde van de kleine deugden? De zachtzinnigheid, zegt Franciscus van Sales in het 14e briefje. Geduld, bescheidenheid en zachtzinnigheid zijn volgens hem de basis van ieder deugdzaam leven, ook in de wereld. Beste Philothea, als derde kleine deugd wil ik het vandaag met je hebben over de zachtmoedigheid. Het is opvallend dat jullie Nederlandse taal zoveel variaties op dat woord heeft. Zachtheid, zachtaardigheid, zachtzinnigheid. Misschien is dat laatste woord nog wel de beste keus. Want wat ik bedoel heeft niet zozeer met het gemoed of de aard van een mens te maken, als wel met zijn gezindheid. De eerste twee heb je niet zelf in de hand, terwijl je je gezindheid voortdurend kunt bijstellen en veredelen. Het is in dit verband opvallend hoe er in Bijbelvertalingen en vrome boeken wordt omgegaan met de uitspraak van Jezus in Matteüs 11:29. De Willibrord-Bijbel van 1995 vertaalt die met: kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. Dat geeft de grondtekst beter weer dan: en leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Jezus wil zeggen dat hij meer te vertrouwen is dan vele andere leraren, die luidkeels proberen zichzelf te prediken. Het gaat om de gezindheid, wil Jezus zeggen. Het is juist de bescheiden, bedaarde onderwijzer die overtuigt. Net zoals vaders, die liever bemoedigende woorden gebruiken dan zwaarder geschut. Nu staat ook in mijn boek de vertaling met dat, maar het vervolg van mijn betoog over de zachtzinnigheid gaat toch in de richting van de moderne weergave. Dat blijkt wel uit mijn voorbeelden. Soldaten die paniek zaaien, ordebewaarders die harder schreeuwen dan degene die ze stil willen krijgen. Vaders dus die liever bemoedigende woorden gebruiken dan zwaarder geschut. Als echte humanist durf ik te stellen dat de rede zich altijd gehaat maakt als ze zich inlaat met drift en geweld, omdat haar natuurlijk evenwicht omlaag gehaald wordt door tyrannieke machtsmiddelen. Mijn conclusie is deze. Je ziet wel dat het dus veel beter is zonder drift te leven. Het is namelijk zo goed als onmogelijk er een matig en verstandig gebruik van te maken. Maar wat moet je doen om te leven zonder drift? Let wel, dit slaat net zo goed op je omgang met jezelf als op je gezindheid tegenover anderen. Zie hier enkele vuistregels. Probeer niet kwaad te worden, ook niet op jezelf. Wees geen eeuwige kankerpit of ruziezoeker. Dus, mens, erger je niet. Maak overtredingen van dit voornemen altijd weer zo snel mogelijk goed en wel in alle rust en eenvoud, omdat je best weet hoe zwak je in feite bent. Laat ook in moeilijke momenten, als het in je binnenste dreigt te gaan koken, de hand van God niet los. Denk aan de leerlingen in het bootje op het meer. Heer, red ons, we vergaan. Het was trouwens heel goed opgemerkt van een van mijn kenners dat ik in de Philothea, in plaats van de drie grote kloosterdeugden, gehoorzaamheid, kuisheid en armoede, een andere trits voorop heb gezet. De drie kleine deugden van de vrouw of de man in het alledaagse doen. Geduld, bescheidenheid en zachtzinnigheid. Ik ben er dan ook vast van overtuigd dat alleen een stevige basis van liefdevol, geduld, bescheidenheid en zachtzinnigheid de standvastige beoefening mogelijk maakt van elke andere deugd. Of het nu in het klooster is of in de wereld. Ik durf daarom, na deze grondslag gelegd te hebben, ook met jou verder op pad te gaan, wie je ook bent en hoe je leven er ook mag uitzien. Gejaagdheid, ons zo bekend in het hedendaagse jachtige leven, is volgens Franciscus een kwaal waarvan je beter zou genezen. Hoe dan? Door de rust te bewaren en te vertrouwen op Gods zorg voor jou en de wereld. Dat is de boodschap van het 15e briefje. Beste Philothea, er is bijna geen woord dat in de tijd waarin jij leeft vaker wordt gebruikt dan vlug. Ik moet nog even vlug. Kijk eens vlug op. Het is natuurlijk prima dat je de jou opgelegde taken met zorg uitvoert, Maar zorg is iets heel anders dan gejaagdheid. Zorg en ijver zijn tekens van liefde. Gejaagdheid heeft heel andere wortels. Daarom wordt je gemoedsrust door zorgzame ijver niet verstoord, maar des te meer door overdreven haast. Probeer je daarom bij je werk echt nooit te haasten. Je komt dan namelijk niet aan een goed oordeel toe. En daardoor behartig je je zaken slecht. Maar dat toch, wat maak je je druk over allerlei dingen, zegt Lucas in zijn 10e hoofdstuk. Het bevalt Jezus niet dat de gastvrouw zich zo onnodig van streek maakt. Daarmee bewijst ze haar gast immers juist een slechte dienst. Wil je voor deze waarheid enkele gevleugelde woorden? Denk dan aan: haastige spoed is zelden goed. Of: wie rent, valt op zijn neus. Je kunt ook denken aan het verschil tussen rustige, traag stromende rivieren in vergelijking met onstuimige bergbeken. Je snapt vanzelf welke van de twee soorten het best berekend is op het handelsverkeer. En om in de stijl van jouw tijd te spreken, het zijn zeker niet de snelwegen waar je aan een prettige reis toekomt, met tijd voor de natuur en zorg voor de mensen die je ontmoet. Waar je anders alleen noodgedwongen in de file aan toekomt, dat kun je op een rustige binnenweg zonder onderbreking doen. Je ogen, je oren en je hart de kost geven. Vermijd dus ook op je geestelijke tocht zoveel mogelijk de snelweg. Nu kan ik je natuurlijk wel enkele vuistregels geven, zoals: probeer niet alles tegelijk te doen. Breng orde en balans in je dagorde. Maar veel belangrijker vind ik het dat je evenwicht brengt in je taakopvatting. Ik bedoel dit. Wanneer jullie zeggen: doe je best, God doet de rest, slaan jullie de spijker precies op zijn kop. De doeltreffendste manier om je rust te bewaren is te vertrouwen op Gods zorg voor jou en de wereld. Er is me daar indertijd een mooi beeld voor te binnen geschoten, dat ik nog eens wil weergeven. Doe zoals kinderen, die met één hand de hand van hun vader vasthouden en met de andere hand langs de berm bramen plukken. Op dezelfde manier moet jij de dingen van dit leven behartigen. Eén hand gebruiken tot dat doel, maar de andere voor Gods hand vrijhouden. Hij is toch je hemelse Vader. Je moet dus af en toe eens naar hem opkijken, om te zien of hij nog plezier heeft in wat je doet. Laat zijn hand nooit los in de hoop dan meer te kunnen plukken. Want dan moet hij je wel loslaten en jij bijt in het stof. Denk bij onbelangrijke dingen, als je kunt, meer aan God dan aan je werk. Eist je werk je helemaal op, kijk dan af en toe even naar God omhoog. God, zul je merken, is dan je reisgenoot, die voor jou, met jou en in jou werkt. En dat geeft een onvergelijkelijke rust en voldoening. Zo, beste luisteraars, we kregen reeds meer zicht op het evenwichtig of devote leven waartoe elke man en vrouw in de wereld uitgenodigd worden. Evenwicht brengen in je levenssituatie door het contact met God te bewaren en door wat de heilige Franciscus van Sales kleine deugden noemt, namelijk geduld, zachtzinnigheid en bescheidenheid, met de warme aanbeveling gejaagdheid ver van ons te houden. Wil u er nog meer over horen? Dan graag tot volgende keer.